Gemeente, laten wij deze dienst beginnen door met elkaar te zingen uit Psalm 67 en daarvan het eerste vers. De algoede God, zij ons genadig. En wat er verder volgt in Psalm 67 en daarvan het eerste vers. Zal u worden voorgelezen uit het Nieuwe Testament, Matteüs 13, vanaf vers 31 tot en met vers 35. Wij noemden nu Matteüs 13 vanaf vers 13, Matteüs 13 vanaf vers 31 tot en met vers 35, maar doen wij eerst belijdenis van ons christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en aansluitend wordt u voorgelezen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 16 en 17, waarna we zingen de leerpsalm van groep 1 en 2, psalm 48 en daarvan het zesde vers.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En met de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikelen 16 en 17, belijden wij. Wij geloven dat het gehele geslacht van Adam door de zonde des eersten mensen in verderfenis en ondergang zijnde, God zichzelf een zodanig bewezen heeft als hij is, te weten, barmhartig en rechtvaardig. Barmhartig, doordien hij uit deze verderfenis trekt en verlost degene die hij in zijn eeuwige en onveranderlijke raad uit enkel goede tierenheid uitverkoren heeft in Jezus Christus onze Here, zonder enige aanmerking hunner werken. Rechtvaardig, doordien hij de anderen laat in hun val en verderf, waar zij zichzelven ingeworpen hebben. Wij geloven dat onze goede God door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende dat zich de mens al zo in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen en geheel ellendig gemaakt had, zichzelven begeven heeft om hem te zoeken, toen hij al bevende voor hem vloot, en heeft hem getroost, belovende hem zijn zoon te geven, die worden zou uit een vrouw om de kop der slang te vermorzelen en hem gelukzalig te maken. Lezing is uit Matteüs 13, de versen 31 tot en met 35. Een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk het mosterdzaad, het welk een mens heeft genomen en in zijn akker gezaaid, het welk wel het minste is onder al de zaden, maar wanneer het opgewassen is, dan is het het meeste van de moeskruiden. En het wordt een boom, alzo dat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk een zuurdeesem, welke een vrouw nam en verborg in 3 maten meel, totdat het geheel gezuurd was. Al deze dingen heeft Jezus tot de scharen gesproken door gelijkenissen. En zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet, opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, zeggende: ik zal mijn mond open doen door gelijkenissen. Ik zal voortbrengen dingen die verborgen waren van de grondlegging der wereld.
Wij zetten deze dienst voort door met elkaar te zingen uit Psalm 25... en daarvan het 2e, het 5e en ook het 8e vers. Vers 2, Heer, hij maakt mij uw wegen. Vers 5, loutere goedheid, liefde koorden. En vers 8, zie op mij in gunst van boven. Ondertussen zal er in uw midden worden gecollecteerd. Er zijn 2 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie. De tweede voor de kerk. En straks is de deurcollecte bestemd voor het bouwfonds. Zingen wij nu Psalm 25, vers 2, vers 5 en vers 8. Gemeente, de woorden van onze overdenking kunt u vinden in Matteüs 13 en daarvan het 33e vers, waar we Gods woord lezen. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk een zuurdezen, welke een vrouw nam en verborg in 3 maten meel, totdat het geheel gezuurd was. Dit woord spreekt ons over het genadewerk Gods, zoals dat getekend wordt in de gelijkenis van het zuurdezen. 3 gedachten. Onze eerste gedachte, de aanvang van dat genadewerk Gods. Onze tweede gedachte, de voortgang van dat genadewerk Gods. En onze derde gedachte, de voleindiging van dat genadewerk Gods. Dus 3 gedachten. Onze eerste gedachte, de aanvang. Onze tweede gedachte, de voortgang. En onze derde gedachte, de voleindiging van dat genadewerk Gods. Onze eerste gedachte, de aanvang van dat genadewerk Gods. Gemeente, als het gaat om het zendingswerk, mag ik aannemen dat in ieder van ons door middel van ons zendingsblad Paulus op de hoogte is van al de arbeid die ook namens de kring van onze gemeenten op verschillende plaatsen in de wereld wordt verricht. Wat een activiteiten worden er allemaal ondernomen. Er zijn mensen die uitgezonden worden. Er zijn lege plaatsen waarvan we er naar uitzien dat die ook weer vervuld mogen worden. Het is een voorrecht dat de arbeid van de zending ook in de kring van onze gemeente, onze gemeenten, leven mag. Maar het is blijvend nodig dat dat onder de aandacht wordt gebracht en dat er ook financiële middelen ter beschikking worden gesteld, opdat de arbeid zijn voortgang mag en kan hebben. Maar laten we 1 ding toch nooit uit het oog verliezen. Bij alle activiteiten die er kunnen zijn, staat bovenaan wat de Heere zegt in Psalm 87, die ook wel de zendingspsalm wordt genoemd, en waarin de Heere als het ware sprekende wordt ingevoerd: ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Dat is wat de Heere doet. Ziet, de Filistijn en de Tyriër met de Moor, deze is aldaar geboren. Als we een ogenblik willen luisteren naar onze tekstwoorden, dan zal het ons blijken dat het altijd op hetzelfde neerkomt waar ter wereld we ook onder het woord van God mogen komen. Het gaat er maar om dat de Heere erin mee mag komen, dat de Heere er zijn geest aan paart, dat Hij onze van nature gesloten harten opent en ons vatbaar en ons open maakt voor God en voor goddelijke zaken. Kinderen, vroeger heb ik wel eens gedacht, je kunt beter op Papua wonen of in Nigeria. Dan word je eerder bekeerd dan in Nederland. Maar ik wil je zeggen, dat is niet waar. Of je nu op Papua of in Nigeria of in Guinea of in Ecuador of in Albanië of hier in Nederland woont, er moet een wonder Gods plaatsvinden. En dat komt ook in het woord van onze overdenking naar voren. Als we het hele hoofdstuk lezen, dan valt het ons op dat dit hoofdstuk veel gelijkenissen bevat die allemaal betrekking hebben op het koninkrijk der hemelen. Christus, die zelf de koning is van dat koninkrijk, die gebruikt dan dit beeld en dan weer een ander beeld om de heerlijkheid van dat koninkrijk te tekenen, om de onderdanen aan te wijzen en om de schatten van dat koninkrijk aan te duiden. Het is eigenlijk een telkens terugkerend refrein. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan, en in vers 31 klinkt het, een andere gelijkenis heeft hij hen voorgesteld, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk het zuurdezen, het mosterdzaad. Het mosterdzaad is een van de kleinste zaden. Als je ernaar kijkt, dan zeg je, wat moet daar nu van komen? Maar onder de zegen van de Heere kan het uitgroeien tot een boom, waar de vogels in mogen nestelen in zijn takken. Je zou zeggen, daar gaat het over het koninkrijk der hemelen, zoals dat zich naar de buitenkant manifesteert. In de gelijkenis waarbij wij hopen stil te staan, de gelijkenis van het zuurdeesem, gaat het niet zozeer over het koninkrijk der hemelen, zoals dat zich naar buiten openbaart. De Heere Jezus heeft het eens zelf gezegd, ziet, het koninkrijk Gods is binnen u lieden. Het beeld dat in de gelijkenis van het zuurdeesem wordt gebruikt, dat is heel eenvoudig. Er is een vrouw, een moeder, die is bezig om brood te bereiden voor haar gezin. Op zich is dat niet iets bijzonders, toen in het oosten en vandaag de dag niet. Wij halen ons brood doorgaans bij de bakker. Maar hier treffen we een vrouw die bezig is om brood te bereiden, om brood klaar te maken voor het gezin. Op zich is dat niet iets opmerkelijks en toch ook wel. Want als we de gelijkenissen nagaan die de Heer Jezus heeft uitgesproken en zoals we daarvan lezen in het evangelie, dan is het wel opmerkelijk dat er bijna nergens sprake is van een gelijkenis waarbij een vrouw als hoofdpersoon op de voorgrond treedt. Ik weet eigenlijk maar één gelijkenis in het evangelie waar dat wel het geval is. En dat is de gelijkenis van de verloren penning uit Lucas 15. In dat hoofdstuk, daar vinden we drie gelijkenissen die alle drie handelen over het verlorene. Het verloren schaap. Het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon. 100 schapen, 10 penningen, 1 verloren zoon. Men heeft wel eens gezegd, daarin komt openbaar de drievuldige werking van de drie enige God tot zaligheid van verloren zondaren. In de gelijkenis van de verloren zoon, dat treedt naar voren de vader, die uitziet naar de terugkeer van de verloren zoon. Dat wijst ons op God de Vader in zijn onbegrijpelijke en eenzijdige ontferming van zijn vaderhart. In de gelijkenis van het verloren schaap, daar treedt de herder, die de 99 schapen achterlaat om dat ene verloren schaap te zoeken op de voorgrond. Dan wordt ons gewezen op hem die het zelf heeft gezegd, ik ben de goede herder en ik stel mijn leven voor de schapen. In de gelijkenis van de verloren penning, daar zoekt een vrouw de verloren penning op en brengt die weer terug. De vrouw in die gelijkenis die wijst ons op de Heilige Geest die het verlorene terugbrengt. En dat beeld moet u proberen vast te houden, ook in de gelijkenis van het zuurdeesem. In de vrouw moeten we dus de Heilige Geest zien. Wat doet die vrouw? Ze neemt 3 maten meel dat ze uiteindelijk tot deeg maakt. Dat meel, dat wijst ons op het menselijke hart, op het menselijke leven. 3 maten meel, daar lezen we ook van in Genesis 18. Dat Abraham, als hij in de deur van zijn tent zit en onverwacht bezoek krijgt, Sara de opdracht geeft om vlug 3 maten meel te nemen en daar brood op broodkoeken van te bereiden. 3 maten meel is de hoeveelheid meel die je nodig hebt voor een flink gezin. Bij een enkele verklaarder las ik dat hij bij die 3 maten meel verwijst naar het menselijk geslacht zoals dat na de zondvloed ontwikkeld is uit de 3 zonen Sem, Gam en Jafet. Maar we kunnen ook zeggen dat het aantal 3 gerekend moet worden tot de inkleding van deze gelijkenis. Wat doet die vrouw nog meer? Ze neemt een klompje zuurdeeg. Wat is dat, zuurdeeg? Dat is deeg die vrouw de laatste keer, toen ze bezig was om brood te bereiden voor haar gezin, heeft overgehouden. En dat deeg, dat is inmiddels zuur geworden. En daarom heet het zuurdeeg, zuurdeesem. Vandaag de dag gebruiken wij gist. De vrouw die weet, als ze brood gaat bereiden zonder zuurdeeg, dat ze dan platte en stijve, smakeloze broodkoeken krijgt. En juist door dat zuurdeeg krijgt het brood zo'n goede smaak. Het rijzen maakt het brood luchtig en goed eetbaar. Wat moeten we nu verstaan onder dat zuurdezen? Meestal is zuurdezen in het woord van God een beeld van de zonde, van het verderf en van de ongerechtigheid en heeft het een ongunstige betekenis. Denk bijvoorbeeld maar aan het Pascha. Als onder Israël het Pascha werd gehouden, dan mocht er niets gezuurds en niets gedezens in huis zijn. En wanneer onder Israël, we kunnen dat ook lezen in de Mozaïtische wetten, een spijsoffer aan de Heere gebracht werd, dan mocht het niet gedezend zijn. Dan mocht er geen zuurdezem gebruikt worden. En ook in figuurlijke zin spreekt de Heer Jezus ervan. Hij zegt, wacht u voor de zuurdezem van de fariseeën en de schriftgeleerden. Met andere woorden, wacht u voor de verkeerde leer van die fariseeën en die schriftgeleerden die u als een slecht beginsel helemaal zoekt te doortrekken. En Paulus die schrijft in zijn Korinthebrief, zuivert dan de oude zuurdezem uit, opdat gij een nieuw deeg moogt zijn. In al die gevallen heeft zuurdezem dus een ongunstige betekenis en is het het beeld van de zonde en van het verderf en van de ongerechtigheid. Een enkele keer heeft zuurdeeg ook een gunstige betekenis. Heel opmerkelijk is bijvoorbeeld als onder Israël een lofoffer gebracht werd, dan moest dat lofoffer gedezend, gezuurd zijn. We komen dat meer in het woord van God tegen, dat een beeld in gunstige en ook in ongunstige zin kan worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld kinderen aan de leeuw. In ongunstige zin wordt dat beeld gebruikt voor de duivel, die rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal mogen verslinden. Maar in gunstige zin wordt de leeuw gebruikt als een beeld van hem, van wie een van de ouderlingen zei, zie, de leeuw uit de stam van Juda, die heeft overwonnen. Dan is de leeuw het beeld van Christus. Als het hier over het zuurdezem gaat, heeft het zuurdezem dus een gunstige betekenis. Wat betekent het dan? Wel, het wijst op de krachten van het koninkrijk van God. Het wijst op Gods woord. Het wijst op het evangelie Gods met de Heer Jezus, de grote inhoud van dat evangelie. We lezen hier in het woord van onze overdenking, een andere gelijkenis sprak hij tot hen, zeggende, het koninkrijk der hemelen is gelijk een zuurdezen. Ja, er is er één die dat in volkomen zin kan zeggen. Je hebt wel eens gehoord van de Franse koning Lodewijk de XIV, die man die zei in zijn hoogmoed en in zijn verwaandheid, het koninkrijk, de staat, dat ben ik, l'état c'est moi. Wat een hoogmoed, wat een dwaasheid. Maar Christus die kan inderdaad zeggen, het koninkrijk der hemelen, dat ben ik. In zijn persoon is alles gegeven, in hem ligt ook alles begrepen. We hebben dus gezien, die vrouw die wijst ons op de Heilige Geest. De drie maten meel, dat wijst ons op het menselijke hart, het menselijke leven, de mensheid. En het zuurdezem, het woord van God, het evangelie en dan de Heer Jezus als de grote inhoud van dat evangelie. Letten we nu op de aanvang, op het begin van het genadewerk Gods. Als ik aan de ene kant meel heb, drie maten meel, en aan de andere kant een klompje zuurdeeg, dan weten we dat in dat kleine klompje zuurdeeg verborgen krachten schuilgaan. Maar als ik nu dat klompje zuurdeeg gescheiden houd van die drie maten meel, dan gebeurt er niets. Wat is er dus nodig? Wel, dat dat klompje zuurdeeg door die vrouw gebracht wordt in die drie maten meel. En gebeurt dat niet, dan liggen die drie maten meel roerloos stil. dan is het deeg smakeloos. We zullen het overbrengen. De drie maten meel van ons leven, die liggen van nature daar zomaar rustig en stil. Het is de stilte van de dood. Ons leven, dat is zo smakeloos voor God. Ja, anders nog, die drie maten meel van ons leven, die zijn doortrokken door het zuurdeesem in ongunstige zin. Dat wil zeggen dat die drie maten meel van ons leven totaal bedorven zijn. Dat brengt alleen maar boosheid, ongerechtigheid en verdorvenheid voort. En nodig is het dat die vrouw, de Heilige Geest dus, dat zuurdeeg van dat woord van God neemt en dat brengt in de drie maten meel of deeg van ons hart, van ons leven. Wat kunnen we druk zijn met van alles en nog wat, ja zelfs in het godsdienstige toe. Maar dan is onze staat in geestelijk opzicht de staat van de stilte en de staat van de dood. Elk mens openbaart zijn dood, staat. Dat is in onze gemeente zo en dat is ook op Papua en in Nigeria. Zeker, het is een voorrecht dat wij wellicht van onze kindse dagen af aan onder het woord van God mogen leven. Ik herinner me dat ik jaren geleden samen met wijlen dominee Hakkenberg in een boomhut zat in Papua. Daar zaten twee zwarte mensen en de rest die was al weggevlucht. Het was nog maar 2 maanden dat die mensen voor het eerst blanken hadden ontmoet. Ze hadden eigenlijk nog nooit van zo dichtbij blanken mensen gezien. En ik weet nog dat dominee Hakkenberg een poging deed om aan een evangelist te vragen of hij een kort gebed wilde doen. Ik keek tijdens dat gebed een keer stiekem naar die mensen en hun ogen die vlogen door het hoofd van angst. Ach, een mens kan met van alles en nog wat druk zijn en beangst, maar van nature zijn we niet bevreesd voor de majesteitelijke God die de schuldige geenszins onschuldig houdt. Maar als nu die vrouw, de Heilige Geest, het zuurdeeg van dat woord van God gaat brengen in de drie maten meel van ons leven, dan wordt het anders. Dan is het met de roerloosheid van het leven gedaan. Dan wordt God in beginsel werkelijkheid. We kunnen, als we onder de waarheid van het woord van God leven, misschien een heel rechtzinnig godsbegrip hebben. Maar die God zal in ons leven, zal het wel zijn, een levende werkelijkheid moeten gaan worden. En dat gebeurt als dat woord in de drie maten meel van ons leven wordt ingebracht. Dan worden in beginsel de bolwerken van vijandschap en van verzet weer vlak gemaakt. Dan komt er een buigen en een bukken voor de levende God. Het is altijd wonderlijk als dat woord door de Heilige Geest beslag gaat leggen op je leven. Nee, dan klappen we niet in de handen en dan zeggen we, ik ben een kind van God. Nee, dan staan we er buiten. Dan kunnen we voor die God niet meer bestaan. Het opmerkelijke en het wonderlijke is dat die mensen, terwijl dat woord hen veroordeelt en hen er buiten zet, toch niet meer los kunnen komen van dat woord. Als in het dagelijkse leven iemand ons de waarheid zegt en we moeten dat diep in ons hart toestemmen, dan houden we zo iemand liever op afstand. Maar als het woord door de krachtige en door de onwederstandelijke bediening van de Heilige Geest beslag gaat leggen op ons leven, al veroordeelt het ons, al worden we er buiten geplaatst, al moeten we vrezen voor die majesteitelijke God, dan komt er toch een schreeuw naar die levende God. Ik moet nog eens denken aan een ander moment dat ik samen met dominee Hakkenberg in Papua was. Toen vertelde een man over het moment dat dominee Kuit daar kwam. U weet wel, dominee Kuit heeft veel mogen arbeiden voor het zendingswerk. En de Heere die heeft zijn arbeid ook rijk willen zegenen. Die man die zei, ik was op dat moment nog jong. Mijn ouders, En mijn familie die zeiden, denk erom, daar blijf je vandaan. Ze waren bang dat hij betoverd zou worden door die blanken. Maar die man die vertelde, het gebeurde wel als dominee Kuyt op een eenvoudige wijze sprak over God. Bijvoorbeeld dat God alles uit het niets geschapen heeft. En ook wat de zonde heeft teweeggebracht. Dan begreep ik het allemaal niet zo precies, maar ik voelde toch diep in mijn hart dat dat de waarheid was. Als die jonge man dan thuis kwam bij zijn familie, dan kreeg hij er van langs tot en met. Maar toch, hij ging er iedere keer weer naartoe. Begrijpt u het? Het wonderlijke hiervan, als de Heilige. Als de Heilige Geest dat zuurdeeg van het woord van God inbrengt in de drie maten meel van ons leven, dan kun je er niet meer van loskomen. Weet u wat de dichter zingt van Psalm 119? Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Vaak zijn we, ook als we onder de waarheid, onder het woord van God mogen leven, de boodschap van het woord van God zo snel weer vergeten. Maar als dat woord door de bediening van Gods geest kracht gaat doen in ons hart, dan kunnen we het niet meer naast ons neerleggen. Dan brengt dat ons op de knieën en dan vervult dat ons met een droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Gemeente, verstaat u, versta jij er wat van? Heeft dat woord al beslag gelegd op uw en op jouw hart? Heeft het u al op de knieën gebracht? Nee, daar loop je niet mee te koop. Dan buig je in het eenzame je knieën en dan zeg je, o God, ik ben onbekeerd. Hoe moet dat toch in mijn leven? Hoe zal ik ooit in uw gunst en in uw gemeenschap hersteld kunnen worden? Dan schreeuw je die God na en dan is het ook je verlangen om met die God weer in een verzoende betrekking te mogen komen. We gaan naar onze tweede gedachte, maar wij zingen eerst uit Psalm 43... en daarvan het derde vers. Zend Heer uw licht en waarheid neder. En wat er verder volgt in Psalm 43 en daarvan het derde vers. Tweede gedachte, de voortgang van dat genadewerk Gods. Hoe zou dat nu toch komen, gemeente? Als je een klompje zuurdeeg in meel inbrengt, dat elkaar vat. Dat het in elkaar overgaat, dat het elkaar niet afstoot. Als ik ijzerpoeder zou nemen en dat door het deeg zou willen kneden, dan blijft ijzerpoeder ijzerpoeder en het deeg, dat blijft deeg. Maar als ik een klompje zuurdeeg in meel inbreng, dan gaat dat in elkaar over. Dat vat elkaar. Hoe komt dat? Eigenlijk is het al gezegd. Wat is zuurdeeg? Zuurdezen. Het is zuur geworden deeg. In feite dus ook deeg. Zuurdeeg en meel, die zijn aan elkaar verwant. Dat moet u proberen te onthouden. En omdat zuurdeeg en deeg aan elkaar verwant zijn, daarom vat het elkaar. En daarom gaat het ook in elkaar over. Zo kunnen we zeggen dat het zuurdeeg van het woord, het zuurdeeg van het evangelie, het hemelse zuurdeeg Christus, precies past bij het arme, bij het verlorene, bij het verslagen zondaarshart. We zeggen wel eens, en u kent die uitdrukking wel, een rijke Christus past bij een rijke zondaar. Zeggen we dat? Nee. Een rijke Christus past bij een arme, doodarme, geestelijk, failliet, geslagen zondaar. En hier komen we tot een van de diepe gedachten van deze gelijkenis. Dan komen we terecht bij de vleeswording van het woord, bij Christus. Hij, die uit eeuwige liefde tot zijn Vader en tegelijkertijd uit eeuwige liefde tot zijn kerk, en dan blijf ik bij het beeld van deze gelijkenis, hij wilde zuurdeeg worden. Hij is ons verwant geworden. Hij heeft vlees en bloed aangenomen uit de maagd Maria. Hij is de mensen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Christus wilde uit eeuwige liefde zuurdeeg worden. Zo kan door hem het leven van de zijnen, dat van nature doortrokken is van het zuurdezen, van de zonde en van de boosheid en van het verderf, weer geur en smaak krijgen voor God. Ik mag het ook zo zeggen, toen de Heer Jezus werd neergelegd in de kribbe in Bethlehemstal, toen hij werd gehangen aan het vloekhout van het kruis, toen hij op de paasmorgen opstond uit de doden, toen was en toen werd hij dat hemelse zuurdeeg. Christus is ons verwant geworden. En daarom is hij nu ook zo'n gepaste zaligmaker. Als u zo'n verloren en een verslagen zondaar ontmoet, bij wie de Heilige Geest, dat zuurdeeg van het woord, zijn kracht liet doen in zijn hart en in zijn leven, en u zou tegen iemand zeggen, zeg luister eens, hier heb ik al het goud en al het zilver en al de kostbaarheden van deze wereld, is het nu opgelost in je leven? Dan zou die zondaar zeggen, weet u wat er moet gebeuren? Mijn schuld, die moet worden betaald. Aan het recht van God moet genoegdoening worden gegeven. En daarom goud en zilver en wat er ook in godsdienstig opzicht wordt aangeboden, het past niet en het baat ook niet. Maar als het oog van die verslagen zondaar geopend mag worden voor dat hemelse zuurdeeg Christus, dan zegt zo iemand, dat past. O ja, dat past. In hem is het leven, bij mij is de dood. In hem is de gerechtigheid en bij mij is de schuld. In hem is wijsheid en bij mij is de dwaasheid. In hem is de heiligheid en bij mij alleen maar verdorvenheid. Weet u hoe het dan ligt in het leven van de zulken? Ze zouden hun leven lang hem, dat hemelse zuurdeeg, willen naschreeuwen, dat hij zijn werkingskracht door de Heilige Geest in hun leven zou willen verheerlijken. Aan die drie maten meel, daar hangt ook een bepaalde geur. Het is de geur van de zonde. En als de Heere ons eens laat ruiken hoe wij nu voor God ruiken, dan hebben we niet zoveel praatjes. Dan gaat ons hoofd naar beneden. Dan zeggen we, o, als ik zo ruik voor God, dan is het een wonder dat hij me nog draagt, dat hij me nog spaart, dat hij me nog niet heeft weggevaagd van voor zijn aangezicht. Maar nu ook de andere kant. Aan dat hemelse zuurdeeg Christus, daar hangt ook een geur. Dat is de geur van de eeuwige liefde van God. En die liefde die vernedert, die maakt klein, die maakt zacht. En die doet die lage plaats voor God innemen. O, die eeuwige liefde van God. Dat God van eeuwigheid in zichzelf bewogen is geweest om vanuit zijn goddelijk voornemen en vanuit zijn soeverein welbehagen het liefste wat hij had, heeft willen overgeven. Opdat zulken zouden zalig worden op een gode verheerlijkende wijze. Dan roepen ze het uit, Heere, wat heeft u bewogen? Wat heeft u bewogen? Hoe is het mogelijk dat u dat hebt willen doen? Aan dat hemelse zuurdeeg Christus, daar hangt ook de geur van zijn bloed. Dat bloed dat de schuld betalen moet. En dat bloed dat maakt levensnieuw. Daar zegt de apostel van, en het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. Weet u wat er nog meer aan dat hemelse zuurdeeg Christus voor geur hangt? Dat is de geur van de vrede met God, die alle verstand te boven gaat en harten en zinnen bewaart in Christus Jezus. En weet u wat er nu gaat gebeuren? Die geur van dat hemelse zuurdeeg, dat verdrijft de geur van mijn zondig leven. Maar wat moet er dan gebeuren met dat klompje zuurdeeg? Dat moet er niet alleen ingestopt worden, maar dat moet er ook doorheen worden gekneed. U zou eens moeten kijken bij een bakker. Dat zuurdeeg of die gist, die wordt niet alleen over het deeg heen gewreven. Nee, het moet er doorheen. En zo is het ook geestelijk. Het hemelse zuurdeeg Christus, dat komt in alle hoeken van dat deeg, van die drie maten meel of deeg, zijn werkingskracht te bewijzen. En dat gaat niet buiten het knedende werk van de Heilige Geest om. Dat knedende werk van de Heilige Geest is voor vlees en voor bloed niet aangenaam. Maar het is noodzakelijk dat dat hemelse zuurdeeg tot in alle hoeken van dat deeg zijn werkingskracht gaat openbaren. O, wat is het een zegen als het gaat over die drie maten meel of deeg ook in het leven van Gods kinderen. De apostel Paulus die zegt ervan dat het zuurdeeg van de zonde zich verzet tegen de werkingskracht van dat hemelse zuurdeeg Christus. Maar Paulus, die heeft er ook iets anders aan mogen toevoegen. Ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof. Des Zoons Gods, die zich voor mij overgegeven heeft. Als dan de Heilige Geest, die vrouw dus, zuurdeeg in dat deeg inbrengt, dan rust dat zuurdeeg niet voordat het helemaal één geworden is met die drie maten meel of deeg. Je zou ook kunnen zeggen in geestelijke zin dat het overstromend leven van die uitnemende zaligmaker in het leven van zijn kerk door de Heilige Geest is overgebracht. En dan zegt hij zo teer van die kerk, zijn bruid, vlees van mijn vlees, been van mijn benen. Aan de ene kant rust dat zuurdeeg als het in die drie maten meel of deeg is ingebracht niet voordat het met dat deeg helemaal is één geworden. Maar aan de andere kant, als het nu gaat om de drie maten meel of deeg van het leven van de zijnen, dan moeten ze het gaan leren. En dat moet geleerd worden op de school van de Heilige Geest. Om dat hemelse zuurdeeg Christus te leren kennen door het geschonken geloof. Tot rechtvaardigmaking, dat is tot vergeving van de zonden. Maar ook tot heiligmaking, dat is tot doding van de zonden. En dan is het waar dat het zuurdeeg in ongunstige zin gebruikt in het leven van Gods gemeente iedere keer maar weer op de been is en zich verzet tegen de werkingskracht van dat hemelse zuurdeeg. Maar wel gelukzalig als u, als een vijand, uitgeschudheid mag ervaren dat hij bezoekt met zijn heil. We gaan ervan zingen vanuit Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed zwijken moet, schenk gij mij leven. En wat er verder volgt in Psalm 138, het vierde vers. Derde gedachte, de voleindiging van dat genadewerk Gods. Er staat zo in de gelijkenis van het zuurdezen in ons tekstvers: het koninkrijk der hemelen is gelijk een zuurdezen, welke een vrouw nam en verborg in 3 maten meel, totdat het geheel gezuurd was. Totdat het geheel gezuurd was, staat er. We weten allemaal wel, als we een klompje zuurdeeg of gist inbrengen, dat we dan niet kunnen zeggen, ik wil dat het zuurdeeg, het deeg, maar voor de helft doorzuurt. Nee, als het erin zit, dan werkt het door. Dan kun je dat proces van doorzuren niet meer tegenhouden. En zo is het ook als het gaat over het zuurdeeg van het woord. Dat zuurdeeg van het evangelie, dat hemelse zuurdeeg Christus, dat werkt ook door. Lezen we daarvan grote stukken in de krant? Gaat dat op een opzienbarende wijze? O nee, dat gebeurt niet spectaculair. Daar zitten de mensen niet bij in de handen te klappen, echt niet. Dat gebeurt in de stilte, maar het werkt wel door. Misschien zijn er onder ons ook wel die zelf brood bakken. In een van de gemeenten die ik heb gediend, was ook iemand die zelf brood bakte. Die persoon in kwestie, die vertelde me, als ik brood bak, dominee, dan gebruik ik geen gist, maar dan gebruik ik zuurdeeg. Dat vond hij beter. Hij vroeg me of ik wist wat het verschil was tussen zuurdeeg en gist. Ik moest hem zeggen dat ik het absoluut niet wist. De man die zei, als je gist gebruikt, dan gaat het deeg rijzen, maar er hoeft maar heel weinig te gebeuren en dan zakt het deeg soms zo weer in elkaar. Maar als je er zuurdeeg inbrengt, dan gaat het deeg langzaam rijzen en al geef je er bij wijze een harde klap op, dan komt het toch weer omhoog. Hij vertelde me, ik heb wel eens bij een baksel gestaan en toen dacht ik, heb ik er nu wel of geen zuurdeeg in gedaan. Maar in geestelijk opzicht werkt dat zuurdeeg door, hoor. Misschien zit er iemand in de kerk of thuis die zegt, ik heb geprobeerd te luisteren. U hebt gesproken over het begin van het genadewerk van God. En ik kan niet ontkennen dat dat woord beslag ging leggen op mijn leven. Het is allemaal zo anders geworden, dat ik zo anders naar de kerk ging en ook zo anders zat te luisteren. Er zijn tijden geweest dat ik het woord mocht opeten. Dat alles, dat is me niet vreemd. Er is een tijd geweest in mijn leven dat mijn ogen open gingen en dat ik tegen de zwarte achtergrond van mijn verlorenheid heb mogen zien op die ene, op die held bij wie hulp besteld is, die machtig is om te kunnen verlossen. Maar als het nu gaat over de voleindiging van dat genadewerk Gods, dan moet ik zeggen, als ik mijn eigen hart en mijn eigen leven naga, het is allemaal zo ingezonken, het is allemaal zo dor, het is allemaal zo dood en het is zo stil. Het is allemaal er zo ver vandaan. Als het gaat over de doorwerking van dat zuurdeeg, in deze gelijkenis staat zo totdat het geheel gezuurd was. Ach, dan moet ik zeggen, zou het bij mij wel echt zijn, want ik kan het niet meer bezien. Weet u waar u dan aandacht aan moet geven? En u moet er eens op letten wat we hier lezen. Dat die vrouw het verborg. Hoort u het? Die vrouw die verborg het. Dat wil zeggen, het zuurdeeg dat gaat in dat deeg zijn verborgen en zijn onnaspeurlijke weg. U kunt het 1001 keer gehoord hebben, maar als het praktijk wordt in uw leven, dan begrijpt u het niet meer. Een mens kan soms de gedachten hebben dat als de Heere verder doorwerkt in het leven, we er steeds meer van krijgen en we steeds meer bekeerd worden. En dan denken we dat we het beter kunnen vasthouden. Maar gemeente, deze vrouw die verborg het zuurdeeg, dat gaat zijn verborgen, zijn onnaspeurlijke wegen. Dat wil zeggen, in de afbraak van alles wat van onszelf is. U weet wat Johannes de Doper heeft gezegd toen hij in de gevangenis zat. Toen moest die man er zelf in de praktijk van gaan leren dat hij heeft gezegd, hij moet wassen, maar ik moet minder worden. Begrijpt u het? Dan is er een volk dat gaat ervaren dat de Heere wegen gaat die ze niet hebben geweten en paden die zij niet hebben gekend. Nee, ze worden niet steeds bekeerder en ze krijgen niet steeds meer. Weet u wat er overblijft? We lezen het in Zefanja 3. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven, een ellendig en een arm volk, die zullen op de naam des Heeren betrouwen. Dat gebeurt in het verborgen. Dat zijn van die onnaspeurlijke wegen. Zo is het in het persoonlijke, maar zo is het ook in het geheel van het Gods Koninkrijk. Wij mensen kunnen soms zo onder de indruk raken van allerlei spectaculaire en bijzondere dingen. Wees daar voorzichtig mee. Maar zoals dat hier in de gelijkenis van het zuurdeeg wordt gezegd, zo werkt de Heere ook geestelijk. Dan werkt de Heere door en dan werkt Hij door naar de voleindiging. En daar gaan we mee eindigen. Ja, de Heere die werkt door. Maar lieve mensen, kinderen onder ons, de Heere die kan ook doorwerken zonder u en zonder mij. Dan werkt Hij door in anderen, buiten u en buiten mij. Dat zal wat zijn. Zeker als we zo dicht bij het woord van God hebben geleefd en als we er van onze kindse dagen mee bekend zijn geraakt. De Heere die zegt dat zijn woord niet ledig zal wederkeren. De Heilige Geest die zal ervoor zorgen dat het gesteld wordt als een kracht Gods tot zaligheid. O gemeente, wat zal het dan toch zijn als we dan onvernieuwd van hart moeten blijven? En daarom jong en oud, zoals we hier nog samen mogen zijn, mag ik het dan in de naam des Heren u getuigen, dat die geest nog werkt, door middel van het woord. Laat het dan uw zucht en uw gebed maar zijn, Heren, als het er nu op aankomt, als het gaat over die 3 maten meel van mijn leven. Ik ben hier druk mee en daar druk mee, maar het is ten diepste de stilte van de dood. De 3 maten meel van mijn leven, Heren, ze zijn smakeloos voor u. Ze zijn door en door verdorven. Kunt u er nog wat mee, o God? Zou u door uw geest en door uw woord nog wonderen willen doen? Ook vandaag gaat God in Christus door. Ja, zijn geest gaat door, net zo lang, totdat de gemeente verkoren ten eeuwige leven voltallig zal zijn. En kerk des Heren, ook wat hen betreft, gaat het naar de voleindiging, naar het volkomen doorzuren. Hier is en hier blijft het alleen maar ten dele. Hier laat het zuurdezen van de zonde en van de boosheid zich nog zo vaak gelden. Maar eenmaal, dat zal zijn op de laatste dag, dat zal in het leven van Gods gemeente dat doorzuringsproces aan een einde zijn. Om in het beeld van onze gelijkenis te blijven, dan zal God proeven van de 3 maten meel of deeg van het leven van de zijnen. En dan zal de geur en de smaak dat hemelse zuurdeeg Christus zijn. Dan zal God alles zijn en in allen. Amen. Onze slotpsalm is psalm 49 en daarvan het eerste vers. Dat is de leerpsalm van groep 6. eindigen wij met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen. Thank you.